ist Alfred Hitchcock.
Reichtum zum Hüten dem Fahrer.
Well, ich finde es schon lecker, Jungs. Bereit, no.
Het is weer ochtends in Pretparkland.
Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke Pretparkpodcast. Mijn naam is Erwin Taats en Dennis Jans en ik hebben het vandaag over Europa Park. Goedemorgen Dennis.
Goedemorgen Erwin.
Zeg Dennis, we gaan het deze keer hebben over Europa Park. Want Europa Park wordt in 2025 50 jaar oud.
Ja, een feestje, groot feestje.
Maar het is niet het enige park trouwens dat in 2025 zijn 50ste verjaardag viert.
Ja, want pretparken die vieren om de 5 jaar meestal een feestje. Hè. Ze worden ieder jaar natuurlijk een jaartje ouder. Maar om de 5 jaar is er meestal iets in de marketing of iets ter ere van die volgende verjaardag. En bij ons in de buurt, dichterbij, Walibi Belgium, is ook 50 jaar.
Ja, en ook Faroep Sommerland viert dit jaar zijn 50ste verjaardag. Dus er zijn in elk geval 3 parken die dezelfde verjaardag vieren. Maar wij gaan het hebben over Europa Park. We hebben een aantal gelijkaardige afleveringen gemaakt over Pellewaerde, over Toverland, over de Efteling. En dan was het eigenlijk niet zozeer dat we terugblikten op het verleden, maar dat we keken van kijk, dit park bestaat nu 50 jaar. Wat betekent het voor de Europese pretparkindustrie? Wat voor invloed heeft het op de industrie? Op wat voor invloed heeft het op andere parken gehad? Wat is het belang van dat park voor de branche?
5 puntjes waarin dat park waar we over spreken vandaag, dus Europa Park, uniek is, waarmee dat het een stempel op de industrie drukt. Dus eigenlijk ook een stukje een interne, waar is het uniek in?
Zeker.
En een stukje extern, hoe beïnvloedt het andere parken in die branche van de pretparken waar we zoveel van houden? En we weten ook nooit echt wat we opgeschreven hebben.
Ik weet niet wat jij geschreven hebt en jij weet ook niet wat ik geschreven
heb. Nee, voilà. Dus voor hetzelfde geld hebben we maar wij.
Misschien, Dennis, voor we echt beginnen, wat betekent Europa Park voor jou?
Europa Park, dat is eigenlijk zo'n plekje waar dat een stukje van mijn trots ook ligt. Dat klinkt een beetje raar.
Een stukje van je trots?
Ja, maar ik heb het leren kennen in mijn eigen tienerjaren en als tiener die 10 euro zakgeld in de week krijgt, bij wijze van spreken, is naar Europa Park gaan toch een redelijk droomtripje. Hè?
Zeker,
als je afhankelijk bent van je ouders die 1 keer in het jaar naar pretparken gaan, dan ligt dat heel ver weg en is dat iets voor later.
Het is ook heel ver weg. Hè, van waar wij hier nu zijn, is ongeveer 5,5 uur rijden.
Ja, dus ik denk dat het is zo in de periode dat Blue Fire opende een beetje op mijn radar gekomen. En
2009 was dat, als we niet vergissen.
Dat is ondertussen ook alweer een tijdje geleden. Al die jaren als tiener was dat zo, dat ene park wat ver weg lag en af en toe als er zoiets nieuws opende, dan kwam dat weer eens terug op die radar. Toen ik semi-volwassen werd en mijn eigen rekeningen toch een beetje kon beheren, was dit mijn eerste vakantie die ik gemaakt heb zonder mijn ouders erbij. Dus ik was enorm trots dat ik als 18-jarige Dennis naar Europa Park kon gaan, waar ik al die 10 jaren zo naar had uitgekeken om daar ooit eens een keer te geraken.
Heb je niet ooit een abonnement op Europa Park gehad?
Ja, want die vakantie dus, ik was daar toen voor 6 dagen, denk ik. Omdat ik als 18 jarige, ik was niet weg te slaan uit dat park. Dus ik heb inderdaad toen, dat was het voordeliger om een abonnement te nemen. En daar zat dan ook nog gratis dag Efteling bij en een gratis dag Fantasialand en zo. Dus dat was eigenlijk wel een goede deal. Dus ergens in zo'n grote doos vol met allemaal pretparkarchief zit nog dat oude abonnement inderdaad van die vakantie.
Wel, voor mij is het een beetje gelijkaardig. Het speelt zich allemaal een beetje vroeger af. Maar ik ben al sinds jaar en dag abonnementhouder van de Efteling. En als onderdeeltje van je abonnement van de Efteling kon je altijd een dag per jaar gratis naar Europa Park. Vroeger, als je dat een beetje slim aanpakt, dan waren dat meerdere dagen. maar daar ga ik het niet over hebben nu. Maar tot op de dag van vandaag mag je 1 keer per kalenderjaar met je Efteling-abonnement naar Europa Park. En eigenlijk van zodra ik een beetje, net zoals jij, op eigen benen kon staan, een auto had en makkelijk ergens naartoe kon rijden, ben ik bijna elk jaar wel eens naar Europa Park gegaan. Niet voor die ene dag. Hè, want vooral, als je die hele afstand aflegt, dan ga je daar in het begin een guesthouse, later in een hotel van Europa Park zelf, wel blijven overnachten. En dan betaal je de tweede of de derde dag die er nog bij doet van je eigen geld. Maar eigenlijk is dat Efteling-abonnement het abonnement dat mij heeft aangezet om naar Europa Park te gaan.
Ja, en ondertussen ben ik er al een paar keer meer geweest en is het park ook ontzettend veel geëvolueerd. Uiteraard ben ik wat kritischer dan dat ik mijn eerste bezoekje heb gebracht aan Europa Park. Want op dat moment, ik was hier in de buurt, ik was uiteraard naar de Efteling geweest en naar Fantasialand en Moviepark en zo. Maar dat was zo'n beetje de grens van waar de pretparken voor mij tot dan toe gingen. Dus Europa Park was op dat moment zo'n beetje het hoogst haalbare.
Ja.
En ik heb Europa Park dus ook eerder gedaan dan Disneyland Parijs bijvoorbeeld. En achteraf gezien ben ik heel blij dat ik het in die volgorde heb gedaan.
Ja, ik snap het.
Want dan is het opbouwend. Want ondertussen ben ik uiteraard veel kritischer op wat Europa Park is. En zie ik ook veel meer in waar dat de kitsch zit en waar dat de kopieën zitten natuurlijk.
Het hoge woord is eruit tijdens voilà. Kitsch.
Ja, dat moet toch ergens een keer of 12 voorkomen in de podcast over Europa Park. Hè? Maar ik kom er nog steeds ontzettend graag. Ik kan er echt enorm naar uitkijken, omdat het ook juist dat park is wat zo ver weg ligt. Je moet er altijd een mini-vakantie voor plannen om er naartoe te gaan. En tegenwoordig is stiekem Rolantica minstens 90% van de reden waarom ik er naar uitkijk om terug te gaan naar Europa Park.
Dat is wel interessant. Ja, als ik mijn eigen geschiedenis in Europa Park bekijk, dan is het zo dat ik in het begin vooral in van die guesthouses bleef slapen. Daarna ook in hotels van Europa Park zelf. Ik heb in elk hotel van Europa Park geslapen, behalve in Kronasar. Daar ben ik nog nooit geweest. Ik ben wel in Kronasar het hotel geweest en daar wat gegeten in de Trikronen en zo, maar nog nooit daar geslapen. Ik heb letterlijk in elk ander hotel geslapen, want ik heb zelfs in Circus Rolando geslapen. Dat is het oude hotel. Er waren maar 12 kamers, voor alle duidelijkheid. Boven de Deutsche Allee, dat eigenlijk is komen te verdwijnen met de bouw van Volatarium. Maar zelfs daar heb ik twee keer overnacht. En dan, het had geen eigen receptie, dan moest je voor naar El Andalus en dan kreeg je daar je sleutels, et cetera. Dan moest je verder rijden en dan kwam je bij Circus Orlando uit. En dan had je daar hele eenvoudige kaart. Het is meer een guesthouse dan een echt hotel. Maar zelfs daar heb ik overnacht. En vreemd genoeg, ook al ben ik al een paar keer in Europa Park geweest sinds de opening van Rolantica, ben ik zelf nog nooit in Rolantica geweest.
Ja, want dat is wel een bijzondere eigenlijk. Hè? Want Rolantica is nu ondertussen alweer meer dan 5 jaar open.
Juist, ja.
En je bent er nog nooit geraakt. Hoe komt dat?
Ja, ik ben sowieso geen zwem- of waterliefhebber. Ik hou wel van waterparken als ik die kan associëren met 30 graden buiten en zonnig weer op vakantie in een Orlando of iets dergelijks.
Ik was aan het wachten tot het woord Orlando viel.
Maar ik geef eerlijk toe dat ik niet de persoon ben die mezelf zegt van ik ga eens een dagje naar Aqualibi gaan of naar Tikibad gaan of iets dergelijks. Of zelfs naar zo'n Plopsaqua park. Ik ben een paar keer naar Europa Park geweest sinds Rolantica geopend was. En telkens om een paar dagen in Europa Park te doen. En voorlopig ben ik nog niet in de verleiding gekomen. Ik ben er al geweest, ben er al iets gaan drinken, et cetera. Maar ja, gewoon omwille van mijn niet-waterrat zijn, ben ik er nog niet geraakt.
Ja, bij mij is dat totaal tegenovergesteld. Ik ben een waterrat. Ik doe dat heel erg graag. Maar opnieuw, zoals ik dat net al vertelde, ik ben wat kritischer geworden uiteraard door de jaren heen. En ook over Rolantica valt heel veel te vertellen. Dus ik kijk er naar uit om jouw mening ook daar later eens over te horen. Ja. En dan misschien in een podcast. Ja,
ik heb Europa Park al meegemaakt in de lente, in de zomer, in de herfst en in de winter. Ik ben zelfs ooit, te gek voor woorden, voor 1 dag naar Winter Europa Park gereden. Dat is echt 's ochtends hier om 4 uur 's ochtends vertrokken. Dan tegen 11 uur, want het park gaat maar open om 11 uur in de winter, aan de poorten van Europa Park gestaan. Dagje Europa Park. En daarna om 8 uur snel een buffetje in Belrock was het toen, geloof ik. En daarna gewoon terug naar huis. En tegen 2 uur waren we terug thuis.
Heftig.
Nou, ik denk dat ik dat jaar nog een Europa Park kaartje over had dat nog gebruikt moest worden. En dan was de kerstvakantie het enige moment om nog naar Europa Park te gaan. Waar ik ook geen ervaring mee heb trouwens, is Traumatica. Dus dat ga je mij ook niet horen vermelden. Dat is het Halloween evenement, het hard ticket event van Europa Park rond Halloween. Ik ben wel al in het park geweest met Halloween toen het vol lag met pompoenen, maar ben nooit op het hard ticket evenement geweest. Vooral ook omdat Halloween in het algemeen mij iets minder zegt dan dat het jou iets zegt, denk ik. Of veel van onze luisteraar iets zegt.
Ik ben wel een beetje beperkter qua seizoenen in Europa Park, want ik ben alleen nog maar in de zomer geweest eigenlijk. Okay, ja. Ik heb wel 1 keer meegemaakt dat ze zo in de zomer tot middernacht open blijven.
Klopt,
en dat
heb ik ook al meegemaakt een paar keer.
Een bijzondere ambiance.
Super, hè?
Dat is echt
super, super. Ik raad iedereen dat aan als je kunt. Dus op zo'n dag, ik geloof dat er dit jaar een paar zijn met de 50ste verjaardag. Als je naar Europa Park kunt gaan op zo'n dag, dat pakt op met een nacht open is, dat is fantastisch.
Ja, het is meestal ook wel net ietsjes drukker, omdat natuurlijk ook alle abonnementhouders er naartoe gaan natuurlijk voor die ene dag.
En vooral, ga niet naar attracties. Hè. Het is een van de weinige dagen, want dat je Europa Park in donker kunt doen, maar daarnaast is het zo dat je vooral moet gaan voor het entertainment, voor het vele entertainment, voor de vele extra verlichting, voor de honderden lichtjes en kaarsjes die overal neergezet worden. En ze zetten echt dat park vol met van die theelichtjes. Hè. Dat is fantastisch.
Ja, ja.
En voor het vuurwerk. Een van de weinige dagen per jaar waar je vuurwerk kunt zien in Europa Park. Dus ik kijk er echt naar uit om dat nog eens opnieuw te zien. Ja, het is geen bijzonder goed vuurwerk.
Vuurwerk in mijn geval, die keer dat ik er was 2 jaar geleden. En toen had een niet nader te noemen groot pretpark in Parijs, iets met drones gedaan. En toen moest de familie Mark dat ook doen in Roes natuurlijk. Hè.
Alright, ik ben drones zo beu als koude pap, maar dat moet het om de andere keer. Dus,
onderwerp voor later.
Voilà, absoluut. Zeg, gaan we eens beginnen met ons lijstje van dingen. En we moeten nog eventjes opsommen waarvan we vinden dat Europa Park een trendsetter is geweest, een marktleider is geweest, of waar Europa Park uniek is geweest en dus op die manier zijn stempel heeft achter kunnen laten op het pretparklandschap van vandaag.
Ja. En als ik naar mijn lijstje kijk, bij andere pretparken, je noemde net al Toverland, Bellewaerde, die we besproken hebben, dan had ik eigenlijk nooit echt een volgorde. Dat waren 5 willekeurige dingen die op ieder moment in de podcast genoemd zouden worden en ze zijn altijd waar over dat specifieke park. Maar hier merkte ik, terwijl ik aan het nadenken was over die 5 punten, alles wat ik hier zeg heeft te maken met 1 centraal punt en dat is de familie Mack. En dat is een beetje een open deur als je het zo zegt natuurlijk, want ja, de familie Mack is eigenaar van dat park en van Hoelantica en van die hotels, et cetera, et cetera. Dat is ergens logisch, maar ik merk dat er eigenlijk geen enkel pretpark of geen enkel resort is dat zodanig verbonden is met niet alleen de mensen van die familie, maar ook de heritage die zij meedragen in die parken. Vergelijk het maar eens met andere pretparken die familieparken zijn. En er zijn er nog een aantal. Toverland is bijvoorbeeld ook een familiepretpark.
Ja, want je werkt nu tot familieparken. Hè? Maar bij Disney is de persoon Walt Disney en de naam Disney natuurlijk overal aanwezig. Hè?
Ja, bijvoorbeeld ook. En als ik het heb dan bijvoorbeeld over dat de familie Mack overal in terugkomt, nog niet eens zozeer in het feit dat je overal in dat park verwijzingen vindt naar de Macks. Hè? De Santa ja. Marianne die daar in het Portugese themagebied ligt.
Ja, Marianne is de voornaam van de vrouw van Roland Mack, de eigenaar. Hè?
Voilà. De Ierse pub, de O'Mac. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En overal van dat soort verstopte dingen. Nog niet eens zozeer daar. Want
het is een klein wonder trouwens, dat afgelopen zomer, na de refurb van het Gastjeslos, dat niet gewoon Dans Macabre is genoemd. Waarbij dan Macabre uiteraard met een extra K geschreven werd. Natuurlijk, maar ik sluit helemaal niet uit dat dat in de toekomst nog gebeurt.
Of een musical eigenlijk. Of zo.
Ja, ja, voilà.
Ja, ik zie het nog wel gebeuren. Maar Europa Park, dat is sowieso niet een pretpark op zichzelf. Dat is per definitie al een heel resort. Maar het is ook de etalage van wat die familie wilt uitstralen en wat die familie wilt verkopen. Zo is het pretpark natuurlijk ontstaan, hè, als een soort etalage van alles wat Mack Rides te bieden had. Hè. Als daar theekopjes werden toegevoegd vroeger, dan was dat niet per se omdat dat goed paste bij het pretpark, maar omdat er gewoon meer theekopjes verkocht moesten worden in andere pretparken. En vandaag de dag zijn er veel meer van dat soort bedrijven die de familie Mack heeft. Mack Rides is uiteraard een van, Mack Media, Mack Solutions, nog van dat soort namen. En ik vind dat alles wat je ziet en doet in Europa Park is een verlengstuk van wat die familie belangrijk vindt en wat die familie wilt doen en waar dat die familie in wilt uitbreiden. En alle andere punten waar ik zo dadelijk nog op ga terugkomen, hebben daar ook een beetje mee te maken. Maar om het iets concreter toch te maken, ik vind shows en entertainment daarin een heel goed voorbeeld waarin dat die familie Mack mee bezig is. Dat familiebedrijf is ooit lang, lang geleden ontstaan als een wagenbouwer.
Klopt.
Voor reizende artiesten, circusartiesten
ja.
bijvoorbeeld.
Ja.
En als je vandaag de dag bijvoorbeeld boeken over Ronald Mack gaat lezen, dan moet je eerst ploeteren door 400 pagina's hoe fantastisch de man Ronald Mack wel niet is. En daarnaast zie je ook hoe innig de band is eigenlijk tussen reizende circusartiesten en die familie Mack, dat dat al generaties meegaat. En ja, dan verklaart het ineens wel een stuk beter waarom dat er per dag volgens mij 23 uur aan shows worden opgevoerd
ja,
in Europa
Park. Ja, dat zeggen ze altijd. Hè?
Waarom dat er
meer dan 20 uur aan shows per dag.
Ja, dus van die belachelijk hoge getallen inderdaad, dat iedere show wel eens 12 keer wordt opgevoerd op een dag. Maar ook dat er mensen op stelten of jongleerders door het park heen wandelen. Wij zien dat misschien ergens als een soort extraatje dat totaal niet nodig was. Maar het is ook de heritage van die familie die daarin meespeelt en die nog steeds zichtbaar is in dat park. Tuurlijk zouden zij enorm veel kosten kunnen besparen om iedere dag alle jongleurs uit een park te trekken. Maar het is die geschiedenis van die familie die daar al een aantal generaties in meegaat, die je daar nog steeds in ziet. En waarom dat entertainment daar zo belangrijk is. En daarmee dus mijn punt. Je kunt Europa Park en dat hele resort niet loszien van die familie. Haal die familie eruit en the math doesn't work out.
Ja, ja, de familie Mack is constant en overal aanwezig in dat park. Op fotomuren en protserige schilderijen. Er is zelfs een Roland Mack animatronic in Piraten van Batavia. Hè? Je gaat niet zomaar naar een pretpark. Je bent te gast in hun park, in hun huis, in hun thuis. Waar zij werken, waar zij wonen. En net zoals jij in jouw huis hier foto's hebt hangen van vrienden en familie, hangen er ook bij hen, waar iedereen het kan zien, gewoon foto's aan de muur. Het hoort inderdaad enorm bij een bezoek aan Europa Park. Het gevoel dat je inderdaad ook op bezoek gaat bij een verre familie.
Ja, en ze geven dat zelf ook wel graag toe, dat dat Europa Park niet per se een doel heeft zoals sommige andere parken hebben. Hè. Zo, uiteraard wordt er plezier verkocht en zo. Maar ze zeggen zelf bijvoorbeeld, ik heb het op hun eigen website gevonden, als traditionele en traditiebewuste ondernemersfamilie zet de familie Mack zich in voor het behoud en de ontwikkeling van het familiebedrijf Europa Park op de lange termijn en voor de komende generaties. En ik leg bewust de nadruk op dat familiebedrijf Europa Park voor te doen leven. Dat is iets heel anders dan een Disney, waar dat de kern van de Disneyparken door één persoon, door één generatie ooit is een grote start heeft gekregen. En daarna is daar een bedrijf rondgekomen. Mm-hmm. Bij Europa Park zijn bijvoorbeeld ook nooit, is het nooit één generatie geweest die aan het hoofd heeft gestaan.
Ondertussen zitten we aan generatie 8, geloof ik. Dus Michael en Thomas Mack zijn generatie 8. De generatie daarvoor was generatie 7, dus Roland Mack. Frans Mack daarvoor generatie 6. En eigenlijk de jonge generatie, dus de zonen en dochters van Michael en Thomas en co, dat is dan generatie 9.
Ja, die komt er binnenkort aan, maar die generaties hebben er ook altijd wel een stukje overlap gehad.
Tuurlijk, absoluut, absoluut.
Frans Mack en Ronald Mack zijn eigenlijk samen dat Europapark gaan oprichten, maar Frans Mack had het meer eigenlijk voor het bedrijf dat er al was, hè, de attractiebouwerij, de wagenbouwerij die er nog was. Ronald Mack heeft zich meer dan zijn vader toegespitst op dat Europapark, maar die zijn allebei daar wel tegelijkertijd mee betrokken geweest, tot eigenlijk om en nabij, misschien net iets voor dat de huidige generatie eigenlijk ermee ingesprongen is. Op dat moment was Ronald Mack uiteraard ook nog mee betrokken. En ik vermoed dat misschien binnen een jaar of 10 de volgende generatie erbij gaat springen. Dus om maar te zeggen, het is niet de visie van één man zoals Walt Disney in de jaren 50 in Anaheim heeft neergepoot bij die parken en waar daarna een bedrijf rond ontstaan is. Het zijn meerdere generaties die een familie, traditie en heritage hebben vormgegeven in meerdere bedrijven waar Europa Park eigenlijk de etalage en het epicentrum van vormt.
Ja. Het is wel belangrijk, omdat ik wil daar eventjes op inspringen, dat we het onderscheid maken tussen aan de ene kant Europa Park en aan de andere kant Mack Rides. Ik zou het in deze podcast echt willen hebben over Europa Park en niet over Mack Rides. Er zijn natuurlijk enige banden tussen die bedrijven, maar Europa Park is natuurlijk het bedrijf waar we het hier over hebben. Net zoals we bij Disney het filmbedrijf en de parken scheiden, bij Legoland het speelgoedbedrijf en de parken, bij Ferrari World de autofabrikant en de parken, bij vroeger bij Busch Gardens de brouwerij en het park, of bij Melie Park het honingbedrijf en het park, denk ik dat het ook belangrijk is om het in deze podcast vooral te hebben over Europa Park, het park dat 50 jaar bestaat. Het Mack Rides bedrijf bestaat ondertussen meer dan 100 jaar natuurlijk. Hè. En het zijn vooral de innovaties van Europa Park waar ik hier geïnteresseerd in ben en minder in de innovaties van Mack Rides. Overigens, je gebruikt daarnet die etalagemetafoor. Ik denk dat het idee dat dus Europa Park een soort van etalage is voor de attracties die Mack Rides bouwt, ik denk dat we dat na 50 jaar toch eens tegen het licht moeten houden. Of die metafoor eigenlijk nog echt wel zo fris is en zo kloppend is als pakweg 25 jaar geleden. Als je door hun huidige catalogus bladert, dus de catalogus van Mack Rides, dan ziet je steeds vaker dat er meer rides niet in Europa Park terechtkomen dan uiteindelijk wel natuurlijk. Hè. Denk maar aan de dingen die we hier in België staan hebben, Ride to Happiness in Plopsland, Pulsar in Walibi, Belgium. Een en ander heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat Europa Park niet meer in volle ontwikkeling was. Pakweg 25 jaar geleden kon alles wat nieuw was van de Mack-fabrieken letterlijk een plaatsje krijgen in Europa Park. Vandaag beschouw ik Europa Park bijna als, ik ga een heel beladen term gebruiken, een voltooid park.
Het is vol eigenlijk bijna.
Ja, dat klinkt misschien raar. En hoewel ik absoluut graag zou zien dat ze de komende jaren nog meer vernieuwen, nog meer uitbreiden, zie ik Europa Park de komende 25 jaar bijvoorbeeld niet evenveel rides nog bijbouwen als de afgelopen 25 jaar. En er is ook weinig dat ik echt mis. Ik hoor Jelle nu roepen tegen zijn podcastplayer van bouw een droptoren. Maar dat is misschien een hele rare uitzondering. Ik kan op dit moment niet zomaar een attractie opnoemen, maar ik zeg van, dit mis ik nog in Europa Park. Het park is voltooid. En in dat opzicht is het ook een beetje zijn functie verloren als etalage van een bedrijf.
Ik volg je daar deels in. Het tegenargument is natuurlijk wel dat de meeste nieuwigheden die in Europa Park worden neergezet wel projecten, toch vieren projecten van Mack Rides zijn.
Ja, Voltron dit jaar.
Voltron inderdaad. Arthur vind ik ook een goed voorbeeld daarvan.
Ja, die hebben wel iets van meer dan 10 jaar geleden natuurlijk.
Dat is ondertussen alweer wat langer, dat is waar. Ja, ja. Maar het is wel een echt product wat de Mack-familie naar voren heeft willen pushen. Mm-hmm. Dus dit is inderdaad anders, inderdaad, zoals je zegt, dan 25 jaar geleden. Europa Park is ook veel meer ondertussen het epicentrum geworden van alles wat Mack doet. Hè. Ik bedoel, Mack Media komt daar in VR-coasters terug. In een 3D-film of 4D-film die ze dan weer eens promoten. Komt ook terug in een nieuwe attractie die dit jaar gaat komen, ter vervanging van dat draaiend theater. Allee, er zijn nog zo veel verschillende zaken. En ook zelfs bijvoorbeeld Piraten in Batavia is denk ik ook een stukje een statement van een Mack Solutions en de Mack familie gewoon in het algemeen. Die zegt van wij kunnen dark rides bouwen zoals toch echt op Europees niveau of op wereldniveau misschien zelfs al.
Want daar ben ik het niet echt mee eens, want kijk naar de decors en de decoraties daar geplaatst zijn, dat zijn bijna allemaal externe toeleveringsbedrijven zoals Euro Vision. En ik vind het een beetje raar om dat als een statement te gebruiken als je vooral externe bedrijven gebruikt die daar de animatronics en de decors zo gemaakt hebben.
Ja, zeker, maar er zijn nog steeds wel een heel aantal elementen, denk ik, aan die attractie die Mack alleen met zijn verschillende bedrijven kan gaan verkopen. En er werd ook daar wel wat gebruik gemaakt, zeker in de wachtrij van ook heel wat multimedia, opnieuw met Mack Media bijvoorbeeld. Tuurlijk. Dus er zit nog wel wat potentieel in. Je hebt gelijk, hè, er wordt heel veel natuurlijk van externe leveranciers gebruik gemaakt. En dat is ook logisch vandaag de dag. Maar goed, om maar te zeggen, er zijn heel veel elementen, los zelfs van de attracties, wat Europa Park en het hele resort als een soort etalage maakt van alles wat de Mack-familie bezighoudt. En ik dacht, is het niet misschien een soort interessant gedachte-experiment? Kijk, vandaag de dag, zoals we net zeiden, wij leren Europa Park kennen als een pretpark. Mm-hmm. En daar staan attracties en we willen die gaan doen. En al de rest, hotels en zo, dat komt erbij, vinden we super tof. Maar beeld je in dat we iemand die niks van Europa Park en niks van die hele familie Mack af weet, dat we die eerst, die hele familie, een beetje uitleggen. Welke mensen lopen daar rond? Waar komen zij vandaan? Wat vinden zij belangrijk?
Een rare manier om een pretpark te bezoeken. Hè?
Dat is waar. Ja? Maar leg ze dan het pretpark uit. En ik denk dat zij Europa Park veel beter gaan begrijpen als ze vertrekken vanuit waar die familie vandaan komt. Waarom bijvoorbeeld iedere nieuwe attractie die in Europa Park staat en geopend wordt, eerst gewijd wordt door een priester met een toiletborstel. Waarom
dat is geen toiletborstel.
Ik weet het, ik weet het. Maar zo ziet het er wel uit. Ja. Het ziet er altijd licht komisch uit op beelden. Het zijn zo van die elementen waarin dat je veel beter gaat begrijpen wat dat park doet als je snapt hoe dat die familie werkt.
Ik heb heel lang zitten nadenken, maar ik ga het nu hebben over het eerste ding dat ik heb opgeschreven, over wat ik hierop zou antwoorden. En bij de vorige parken die we behandeld hebben, de Efteling, Toverland, Bellewaerde, was ik er snel uit en had ik heel snel een lijstje gemaakt. Bij Europa Park eigenlijk niet, als ik eerlijk moet zijn. Ik vond dit best een moeilijke oefening om nu op te gaan schrijven van waar is Europa Park onderscheidend in? Waar is Europa Park innovatiever in dan andere parken? Ik had het heel erg moeilijk, als ik daar lang over ging nadenken, om daar 5 dingen van op te schrijven. Ik weet dus eigenlijk ook niet of Europa Park eigenlijk wel leidend of inspirerend wil zijn. Hè? Net zoals je misschien een Duitse wagen helemaal niet koopt omwille van de innovatie of de spitstechnologie, ga je niet naar Europa Park omdat je echt vernieuwing wil zien. En dat wil niet zeggen dat Europa Park niet goed is, vooral duidelijk. Dat veel parken niet openlijk flirten met het idee dat als hun park maar een beetje meer op Europa Park zou lijken, dat ze een beter park zouden zijn. Maar ik vond het heel moeilijk om de invloed van Europa Park juist te schatten op de pretparkwereld om ons heen. Vooral omdat Europa Park zo graag en constant ook kopieert van andere parken. Misschien had ik dat als een van de feitjes moeten neerschrijven. Europa Park doet gewoon heel veel dingen heel erg goed, doorgedreven en groots. En dat maakt dat je zou wensen dat meer parken het op dat niveau doen, op die schaal doen. Ik denk dat dat is waar Europa Park onderscheidend is. Meer dan waarin ze uitmunten of waarbij ze uitsteken boven de rest. Nu, het eerste ding dat ik heb genoteerd, dat is het openbaar omarmen van brancheorganisaties zoals de IAPA, de TIA, de TEA en de VDFU. De VDFU is de Belgo Parks van Duitsland, de Club van de Elf, zoals je in Nederland hebt. Het is iets dat je parken als Plops aan de Efteling steeds vaker ziet doen, hè, brancheorganisaties omarmen, ook publiekelijk. Maar Roland Mack was echt een van de eerste Europeanen die voorzitter werd van de IAPA, traditioneel een door Amerikanen gedomineerde organisatie. Europa Park zag al heel snel in hoe belangrijk contacten in de sector wel niet zijn en wat lobbywerk allemaal gedaan kan krijgen. Ik was er live bij in Orlando toen Roland Mack de voorzittershamer overhandigd kreeg van IAPA en zijn familie trad vanaf dat moment toe tot de mondiale theme park royalty, kun je wel zeggen. Hè. Het was grappig om te zien hoe de familie Mack allemaal samen ging ontbijten in de Panera Bread tegenover het Orange County Convention Center, waar dus die ceremonie ging plaatsvinden. En heel toevallig was ik er met mijn gezelschap ook. En hoe ze daar echt begroet werden door Jan en Alleman, die daar op de IAPA aanwezig was, als een soort van staatshoofd en hun familie. Ze waren achteraf zo trots op die onderscheiding dat zijn IAPA-voorzitterschap een jaar lang, ik weet niet of je er nog herinnert of je er toen bent geweest, een jaar lang op alle drinkbekers in het park is geplaatst. Inclusief een foto van Roland Max zelf. Het heeft hen geen windeieren gelegd. Die allemaal zijn een van de weinige Europese parken die echt bekend zijn in de Verenigde Staten. De Efteling, dat is altijd die hidden gem, maar Europa Park, dat kent iedereen in de branche wel. En dat is het park dat ertoe doet. Het Europa Park is trouwens ook het enige park dat met grote Amerikaanse prijzen aan de haal gaat. Hè. Zoals bij de Golden Tickets Awards. Dat zetten ze altijd op een grote banner boven de ingang als je het park binnenkomt. De Efteling krijgt af en toe wel eens een Thea Award. Dat zijn ontwerpers die andere ontwerpers awards geven. Maar de invloed van Europa Park op dat vlak is echt ongeëvenaard. Hè. Bart de Boer was daar danig van onder de indruk. De oud-directeur van de Efteling, by the way, Bart de Boer. Hij probeerde dat ook in de Efteling gedaan te krijgen, maar zijn vroegtijdig vertrek maakte daar dus een eind aan. En Fons Jurgens, heb ik de indruk, heeft die draad nooit in die mate opgepakt als zijn voorganger. Hij bezoekt wel eens de Japanbeurs en gaat in de Ademtower dan wat pilsjes drinken met collega's achteraf. Maar een voortrekkersrol binnen Japan, die heeft Jurgens niet. Hè. Op elk feestje waar ik al geweest ben, ook op openingen van attracties. Ik weet nog bijvoorbeeld hoe familie Mak aanwezig was op de opening van The Ride to Happiness in Plopsaland. En voor alle duidelijkheid, die mensen deden daar letterlijk gewoon de ronde van iedereen die daar aanwezig was. En iedereen in Plopsaland had hen gezien en had hen een hand geschud en eventjes met hen kunnen praten. Dat zijn professionele netwerkers. Hè? En overigens is het mede dankzij het lobbywerk van Europa Park dat op dit moment Jacob Waal de huidige opperbaas en president is van IAPA. Hè? Dat is de oud-woordvoerder van Europa Park en van de familie Mak. Dus je snapt hoe sterk een wereldwijde macht en invloed op die branche wel niet is. Er is geen park in Europa dat kent dat zo'n invloed heeft op die brancheorganisaties. En ik denk dat de aandacht van Roland Mak voor de IAPA en andere organisaties ervoor gezorgd heeft dat steeds meer parken bij ons in Europa ook naar het belang van zijn gaan inzien. En op zoek zijn naar manieren waarop zij kunnen profiteren van dat lobbywerk van die organisatie.
Wel, je hebt eigenlijk ondertussen ook al een ding genoemd wat ik wel effectief genoteerd heb als een van mijn punten. En dat is hun kopiegedrag. Je kunt wel echt zeggen dat dit in de categorie uniek en onderscheidend, maar ook een stukje invloedrijk is, dit het kopiegedrag. Want heel veel parken hebben Disney gekopieerd. Ja. Dat is niet 100% uniek aan Europa Park. Maar ik vind wel dat Europa Park dat 1 op zijn eigen manier doet. En 2... veel langer doet, want heel veel pretparken hier in Europa hebben vooral Disney-eske attracties gebouwd voordat Disneyland Parijs opende, of ja, in die periode.
Rond de jaren 90, toen Disneyland Parijs eraan ging komen. Ja. En toen hebben we inderdaad gezien dat er in één keer een soort Fires of the Caribbean clone in Bellewaerde kwam, Los Piratas op de Colorado, kwam als een soort van Belgische Big Thunder Mountain in Walibi, Belgium. In Fantasyland kwam in één keer het Space Center als een soort van Duitse Space Mountain. En eigenlijk zag je overal dat soort Disney-attracties gekopieerd worden, zodat eigenlijk parken bij ons in Europa konden zeggen van je hoeft helemaal niet naar onze Amerikaanse vrienden in Parijs, kom naar ons.
Ja, voilà, echt precies dat. Europa Park is er wel gewoon mee verder gegaan. Ook lang nadat Disneyland Parijs
tot op de dag geopend was.
En ze doen dat nog steeds verder. Ja. Ze maken het ook een stukje hun handelsmerk. Als je kijkt naar het park van vandaag, bijna alles, niet alles, maar heel veel toch, wat een beetje storytelling heeft in dat park, is afgekeken van Disney.
Ja.
Volotarium, Geisterschloss, Piraten in Batavia, die hele backstory van Adventure Club of Europe.
Ja, absoluut. Ja.
Dat is heel vaak afgekeken.
Dat is blatant hoor, die Adventure Club of Europe.
Dat is echt inderdaad van, we schrijven over van het andere papiertje wat hier links van mij ligt. En heel soms lijkt het ook al of dat park een beetje tegen je wilt zeggen van, je hoeft niet naar Amerika voor Soarin', we have Soarin' at home.
En ik kan me heel goed voorstellen dat in de jaren 80 en begin jaren 90 misschien wel gold, maar vandaag de dag kan je dat echt niet meer maken, vind ik eigenlijk.
Ja, wel, ik ben er ook niet enorm van. Van liefst zie ik natuurlijk ook hun eigen creativiteit. En die vergelijking in dit geval met Soarin' bijvoorbeeld gaat ook niet 100% op natuurlijk, want hoeveel van de bezoekers van Europa Park weet af van het bestaan van Soarin'?
Voor alle duidelijkheid.
Heel weinig.
Het grapje van het golfballetje dat gewoon in de richting van het scherm wordt gekegeld, dat is letterlijk gekopieerd uit de film van Soarin'. En Soarin' is dat trouwens Michael Eisner die dat golfballetje slaat in jouw richting. Ik ga me niet zeggen dat Volotarium een subtiele manier is van kopiëren.
Nee, dat is absoluut
letterlijk gewoon iemand die één op één dat ding is gaan overnemen. Daar zit geen originele gedachte in. Vooral duidelijk, ik vind Volotarium een toffe attractie. Hè? Ik vind die film tof, vind die ervaring tof. Maar goed, het is Soarin', hè.
De origineel is het inderdaad niet. En het hele ding van Europa Park en waarom ik Volotarium erbij pak, is omdat Europa Park met dat kopiegedrag ook naar buiten stapt. Ze zijn letterlijk naar de Efteling toegewandeld om te vragen van, kunnen wij dat hier niet samen gaan doen? één film proberen te ontwikkelen. Of tenminste, 100% zeker hebben we dat nooit geweten. Maar de geruchten waren toch wel zeer sterk.
Yes, maar ik weet niet of het zo is dat zij naar de Efteling zijn geweest of dat de Efteling naar Europapark is geweest. We weten dat Bart de Boer in elk geval heel graag een Soren-variant of Voletarium-variant in de Efteling had gehad. Maar dat het veel te duur was voor de Efteling om die film te ontwikkelen. Dat hij dus eigenlijk samengezegd heeft met familie Mack om te kijken van, kunnen wij niet samen een film ontwikkelen? Maar ik kan me niet voorstellen dat film zoals die nu in het Voletarium draait ooit op die manier in de Efteling zou kunnen hebben gedraaid. Thematisch slaat dat nergens op.
Maar je merkt ook daar wel opnieuw dat dat een periode geweest moet zijn waar dat daar wel oog voor was. Hè? De twee persoonlijkheden, als in de familie Mack, of in dit geval Roland Mack en Bart de Boer, die elkaar daar denk ik wel makkelijk in zouden kunnen vinden in die toch redelijke grootsheidswaanzin om een kopie te gaan maken van Disney, van ja, je hebt het in Orlando gezien, wij kunnen dat hier ook in Europa en laten we dat samen doen. Beter goed gejat dan slecht bedacht. En wie weet zijn er nog wel wat andere parken of dingen die met ons mee willen werken. Dat maakt Europa Park niet uit dat ze ervan stelen. En ik vind dat ook niet leuk.
Ik ga het ook trouwens voor Rolantic, hè, vooral duidelijkheid. Ik bedoel, je moet dus, als je dat niet zou kennen, Surfen in the Great Wolf Lodges van de Verenigde Staten. Dat is een keten van een 20-tal grote waterparken, indoor waterparken in Amerika en Canada. Die echt dat concept, dat volledige concept van Rolantica, weliswaar een ander thema, hebben uitgewerkt. Waarbij je een heel groot binnenpark hebt met heel veel lazy rivers, gethematiseerde wildwaterbanen en glijbanen. Daar is een hotel aan gekoppeld waar je dan kunt gaan wellnessen met goede restaurants. Er is een buitengedeelte met allerlei waterattracties. Er zijn in sommige gevallen zelfs pretparkattracties buiten geplaatst. Het concept dat Chip Cleary uiteindelijk voor Europa Park heeft moeten uitwerken is een kopie, maar dan met een eigen Rolanticaans thema van het Great Wolf Lodge concept uit de Verenigde Staten. Hè?
Kopiegedrag is denk ik gewoon de kern opnieuw van Europa Park en wat ze doen. Ze doen af en toe nog wel eens hun eigen dingen om daarmee te zeggen dat het fantastisch is als ze het zelf bedenken. Dat zou ik nu ook niet meteen zeggen. Maar dat kopiegedrag, dat zie je overal in dat park terug.
Ik had als nummer 2, en ik kan mij voorstellen dat je het misschien ook staan hebt, omdat het iets is waar heel snel aan gedacht wordt op het moment dat mensen het over Europa Park hebben. Als nummer 2 heb ik opgeschreven waarin Europa Park onderscheidend is. De lat ligt hoog voor horeca.
Die had ik ook inderdaad.
Nog niet eens zo gek lang geleden stond een bezoekje aan een pretpark echt gelijk aan frietjes, aan pizza's, aan popcorn. Een dagje pretpark, dat was dus zondig. Het mocht dus prettig, vettig zijn. En het Disneypark in de VS, die namen op een bepaald moment het voortouw. En in Walt Disney World creëerden ze zelfs een fine dining restaurant dat sterren van Michelin binnenhaalde. En in Europa Park zie je hetzelfde. Met Amolite haalde ook Europa Park opnieuw dat kopieergedrag. Hè? Amolite, een sterervaring in huis. Maar ook in een vele à la carte restaurants. Denk maar aan Tre Kronen, ligt de lat hoog. En die invloed van Europa Park, waarbij die horeca zo belangrijk is geworden, die zien we langzaam maar uitdijnen over het Europese pretparklandschap. Hè? Denk maar aan Paradisa bij ons of bij parken als Phantasialand in Duitsland. Ik denk dat dat de invloed is van Europa Park. Ik hoop dat als straks Brasserie 7 en Mystiek opengaan in het Efteling Grand Hotel, dat ook daar die lat hoog gaat liggen. Ik verwacht geen Michelin-niveau, verre van. Als dat de ambitie van de Efteling zou zijn, dan slaan ze echt 6-7 sprongen over tussen de horeca die nu in het park is en wat zelfs nog maar een 1-ster-restaurant zou moeten zijn. Maar ik geloof echt dat dat de invloed van Europa Park is.
Ik weet dat het niet helemaal het thema van de aflevering is, maar van waar verwacht je eigenlijk geen sterrenrestaurant in de Efteling?
Goh, je weet dat ik graag naar sterrenrestaurants ga. Hè?
Ja, dat weet ik.
Ik ben onlangs nog in het Zelte gaan eten in Antwerpen, een van de 3 sterrenrestaurants in Vlaanderen. Je moet weten dat uit eten gaan in een sterrenrestaurant, dat ontzettend lang duurt. Wij zaten in het Zelte uiteindelijk meer dan 5 uur aan tafel. Maar ook het prijskaartje ligt heel erg hoog. Hè? Wat wij betaalden in hetzelfde per persoon, wijn inbegrepen, daar kun je een Efteling Premium jaarabonnement van kopen en nog eens blijven slapen in het Efteling Hotel. Om een Michelin-sterrestaurant open te houden, zijn zoveel specialismen nodig dat het eigenlijk onmogelijk is om een restaurant van dat niveau constant draaiende te houden. Zeker niet elke dag. Ik heb eens op de website van Michelin gekeken en er is niet één Michelin-sterrenrestaurant in heel Europa dat elke dag van de week open is. Meestal zijn ze minstens 1, soms 2, soms zelfs 3 dagen per week gesloten. Ook Amolite in Europa Park is niet elke dag open. Nu staat Amolite, het sterrenrestaurant van Europa Park, bij Hotel Belrock, maar het is niet één van de hotelrestaurants. Het zit eigenlijk onder de vuurtoren daar. Het Efteling Grand Hotel heeft maar 2 restaurants, dus ik zie ze niet zomaar Mystiek 1 of 2 of meer dagen in de week dicht doen. Dat lijkt me gewoon niet logisch. Die restaurants moeten gewoon altijd open zijn. De Efteling zelf zegt dat er premium fine dining komt. Maar goed, ik vermoed dat dat meer zegt over de prijs, misschien over het thema, dan echt over de kwaliteit. We moeten het nog zien. Het zal fancy zijn aan de Efteling, normen ongetwijfeld, het zal chic. Maar ik verwacht echt geen sterren, dat lijkt me totaal onwaarschijnlijk.
In Europa Park is het verschil natuurlijk ook nog dat je daar heel wat andere capaciteit van restaurants ook nog hebt. Hè. Daarnaast, in de Efteling wordt het één van de twee restaurants in dat grote nieuwe hotel. In Europa Park heb je al meerdere hotels, heeft het park natuurlijk ook enorm veel horeca. Dus er is wel wat alternatief als dat MLI dicht is. Zelfs voor de mensen die een wat hogere kaart verwachten dan...
Ik geloof ook dat een groot deel van de mensen die naar MLI gaan, net zoals in andere Michelin-ster restaurants, gewoon naar Europa Park rijden om daar MLI te doen en daarna weer weggaan en niet noodzakelijk in Europa Park verblijven. Ik bedoel, dat is een ander publiek, denk ik.
Dat vermoed ik ergens ook wel, inderdaad. Nu, als we het hadden over de horeca in Europa Park, je zegt dat leggen ze op een erg hoog niveau daar. Dat klopt helemaal. En ik had hem daarom dus ook opgeschreven, maar ik had ook nog iets anders erbij genomen in hetzelfde blokje eigenlijk. Omdat ik ook vind dat Europa Park dat resortgevoel heel erg uitstraalt, waar horeca een essentieel element van is. Zowel in de hotels als in het park zelf. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook nog die hotels met hun eigen bars erbij, die best wel gezellig kunnen zijn. Met ook af en toe kleine showtjes of kleine entertainments in die hotels. Denk aan de Fonteinenshow bij Colosseo bijvoorbeeld.
Of bij Kronosat, dat is voilà, een
inderdaad. En er zijn weinig parken die je kent, misschien alleen nog een beetje Disneyland Parijs, die echt dat gevoel kunnen opwekken van je bent hier voor dit resort. Je hoeft hier niet naar
Je bent
naar
nog nooit in Walt Disney World geweest dan. Hè?
Dat is waar, dat moet nog komen. Maar in Europa, ik ken eigenlijk alleen Disneyland Parijs en zelfs daar word je ook nog wel eens regelmatig op de neus geduwd dat je daar echt in een heel toeristische regio zit. De metro naar Parijs ligt om de hoek. Heel wat extra hotellerie die erbij zit zijn grote ketens. Dat heb je in Roest veel minder. Daar zijn het de lokale mensen die hun huis hebben omgebouwd naar een Airbnb, een guesthouse, zoals je er straks al zei, waar we zelf ook alles in hebben geslapen. Maar omdat dat wat kleiner is en Europa Park met zijn hotels daar zoveel bovenuit steekt, maakt het echt dat ik daar het gevoel heb van, alright, ik ben hier in een plek en dat draait hier om dat pretpark en voor de rest hoef ik nergens aan te denken voor de hele periode die ik hier ben.
Alright. De volgende die ik genoteerd heb was, het park gaat verder dan zijn eigen grenzen.
Park gaat verder dan zijn eigen grenzen.
Ja. Kijk, Europa Park is altijd een pretpark geweest. Een pretpark first. Maar toch probeert het al langer een speler te zijn buiten die eigen grenzen van het park, buiten die eigen grenzen van het stadje Roest waar het in ligt. Ik weet niet of je dat beseft, maar in Duitsland is bijvoorbeeld Europa Park een steeds grotere speler in de kinderboekenmarkt op dit moment. Als je gemiddelde boekenwinkel in Duitsland binnenstapt, vind je echt een behoorlijk groot aantal Europa Park boeken, van de Adventure School of Europe boeken tot een hele reeks rond Madame Freudenreich bijvoorbeeld, die ook in Frankrijk trouwens in de boekhandel liggen. Dat is geen Paul van Loonbagger, vooral duidelijkheid, die boeken. Zo van die haastig geschreven pulp om verkocht te worden aan fans die nooit verder zullen raken dan die fraaie voorkaft. Nee. Die worden ook echt met jeugdprijzen overladen, met awards overladen. Die gaan herdruk na herdruk in. En hetzelfde geldt ook voor hun mediaproducties. Afgelopen herfst heb ik met Halloween nog de film Happy Family 4D gezien. In Bellewaerdepark bijvoorbeeld. Met alle Europa Park referenties erin, hè. En andere parken doen dat ook. De Efteling had vroeger Efteling Media. En intussen is er inderdaad een generatie twintigers voor wie Sprookjesboom nostalgie geworden is. En ze hebben theatervoorstellingen, et cetera, waarmee ze door Vlaanderen en Nederland trekken. Maar de manier waarop de Europa Parken doet, daarmee zetten ze zichzelf wel los van alle andere parken in Europa. En dat is op zich wel heel bijzonder. Ook andere parken doen dat. Hè. Het een al succesvoller dan de ander, want wie een IP kan creëren dat ook buiten het park aanslaat, die zit gebeiteld. Dit is een enorm risico zo'n IP creëren, want het is erg duur en je gaat geld in allerlei producten gaan steken in een markt waar je zelf niet thuis in bent, waar je een kleine speler in bent. En dat geld kun je dan niet meer in je park steken natuurlijk. Denk maar aan de 15 miljoen euro die Walibi ooit doorspoelde met de ontwikkeling van de WAP en de Skunks. Nu, voor alle de eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat Europa Park nog op dit moment geen IP ontwikkeld heeft dat zelfs nog maar de impact van een Sprookjesboom in Nederland en Vlaanderen, of zelfs de Oude Land van Ooit-series heeft, hè, herinner je kloontje nog. In dat opzicht en op kleinere schaal timmert bijvoorbeeld avontuurboerderij Molenwaard harder en succesvoller aan de weg met Fien en Teun, die zelfs in Vlaanderen ondertussen bekend zijn dan Europa Park in Duitsland. Aan de lopende band test Europa Park nieuw IP uit op het publiek, van de Alpha Mods tot de Roosties en van de Happy Families tot de Fina en de Yomis. Maar voorlopig lijkt niks echt buiten het park zijn weg te vinden naar het grote publiek. Ik zie Europa Park dat blijven proberen tot iets, een matig succesje is dat ook buiten hun eigen Netflix Feedjoy bekeken wordt. Maar toch, als je zo s'avonds op je kamer zit en je bladeren zo die foldertjes en die magazines die je ergens in de lobby van Europa Park hebt meegenomen, dan zie je toch wel hoeveel eigen IP-producten dat park wel niet produceert en probeert te promoten. Hè? Maar het gaat verder dan die Macmedia dingen bijvoorbeeld. Ze sponsoren bijvoorbeeld ook voetbalclubs, hè? Waar ze in de stadions van bijvoorbeeld SC Freiburg in Duitsland en RC Straatsburg in Frankrijk prominente sponsor zijn van de mini-Europa-park binnenspeeltuinen die ze daar hebben. Hè. En in Freiburg is het voetbalstadion zelfs omgedoopt tot het Europa-parkstadion. Daarmee blijft Europa-park zijn aanwezigheid buiten de grens van een eigen resort opzoeken. En dat vind ik echt wel bijzonder en noemenswaardig.
En waar ze die grenzen buiten pushen, vind ik opnieuw dat je de aanwezigheid van die familie heel duidelijk merkt. Je ziet echt wel waar dat de interesses liggen van bepaalde mensen. Je noemt hier het voetbal bijvoorbeeld, vind ik een heel goeie. Maar ook waar we het daarnet over hadden, die horeca waar ze de lat hoog leggen, vind ik iets wat perfect past bij iemand die de netwerker is, zoals een Ronald Mack bijvoorbeeld. Waar dat ze hun energie naartoe sturen, zijn heel vaak de dingen waar dat die familie al mee bezig is.
Mm-hmm. Absoluut. Ja, absoluut.
En mijn volgende puntje sluit daar eigenlijk min of meer op aan, maar het is eigenlijk van de andere richting. Het gaat niet van Europa Park naar de buitenwereld, maar de buitenwereld die naar Europa Park komt, namelijk hun sponsordeals bij attracties. Mm-hmm. Europa Park is niet het enige park dat doet, maar Europa Park doet dat wel op zijn heel eigen, ongegeneerde manier. Andere parken die met sponsordeals bezig zijn, zoals bijvoorbeeld Plopsa's, die doen dat heel vaak in de vorm
Disney.
Van... Disney inderdaad ook. Heel vaak in de vorm van restaurants of in tijdelijke extra dingen. Een Nutella-kraampje ergens erbij plaatsen. Of er is een of andere sponsordeal met Engie of zo in de buurt van Anubis bijvoorbeeld. Maar bij weinig parken bij ons in de buurt wordt er zo hard gefocust op attracties. En vooral de keuze van sommige sponsors, die zijn wel heel erg interessant. Het beste voorbeeld is natuurlijk Blue Fire.
Ja, niet meer, hè?
Ondertussen niet meer. Is de attractie inderdaad niet meer gesponsord, maar daar heeft jaren de sponsoring gezeten van zowel Gazprom en Nord Stream 2. Twee projecten die ook toentertijd al behoorlijk controversieel waren.
Juist, absoluut. En voor alle duidelijkheid, dat is dus die gaslijn die loopt van Rusland naar het Europese continent en die dus kort na de inval van Rusland in Oekraïne zijn afgesloten richting Europa toe. Hè.
Ja, en in de jaren daarvoor kon je dus in Europa Park een expositie in die hal daarvoor,
waar
dat je allemaal te zien krijgt hoe fantastisch het toch wel niet is dat al dat Russisch gas naar Europa vloeit en de centen richting Rusland. Dat was toentertijd ook al niet al te fris, al stonden we er denk ik in het algemeen er toen veel minder bij stil natuurlijk. En ondanks dat niet alle sponsors gelukkig zo controversieel zijn als die ene daar bij Blue Fire al die jaren.
Ja, er is weinig slechts te zeggen over Lindt chocolade.
Voilà. Maar ze kiezen wel hun bijzondere stukjes ertussenuit. Bijvoorbeeld nu ook weer bij Voltron, Rimac. Just. Automerk, ik heb niks met auto's, maar ik had er nog nooit van gehoord.
Ik denk ook dat het een merk is voor hele rijke mensen.
Dat vermoeden heb ik inderdaad ook wel. Maar om het te zeggen, ze kiezen altijd een heel bijzondere sponsordeals ertussenuit en zetten die heel prominent neer bij attracties. En dat zie ik niet heel vaak bij andere parken bij ons in de buurt.
Mm-hmm. Ik had het park dat zijn fans omarmt opgeschreven.
Mm-hmm.
Hoe moet ik dat uitleggen? Kijk, de fanbase van de Efteling, ik ga het eventjes weer over de Efteling hebben, die is een stuk rabiater dan die van Europa Park. Hè. De manier waarop dag in, dag uit ongeveer alles wat ook maar een heel klein beetje verandert in de Efteling op foto wordt vastgelegd en daarna gerapporteerd wordt via sociale media en daarvoor bedoelde websites, dat is ongezien in pretparkland. Alleen de Disneyparken hebben denk ik een even nauwgezet publiek dat van dag tot dag in beeld brengt wat er allemaal in de Disneyparken verandert. Ik vind het wel bijzonder dat Europa Park wellicht meer doet dan om het even welk ander park in Europa om fancultuur te omarmen. Want dat is wel een verschil. Dat doet bijvoorbeeld een park als de Efteling en veel andere parken bij ons echt niet. Hè? Efteling-fans vinden elkaar makkelijker. Hè? Efteling is gelegen in een van de meest dichtbevolkte gebieden van Europa. De Europa Park ligt uiteraard in Roest, vlakbij het Zwarte Woud, wat een van de minst drukbevolkte gebieden is van Duitsland. Europa Park ligt op een kruispunt van drie landen, van Zwitserland, van Frankrijk en Duitsland. Het grootste land daarvan, Frankrijk, daar spreken ze een andere taal. Dus die fans zijn in één keer ook door een taal van elkaar gescheiden. Er is nog iets dat meespeelt in het feit dat Europa Park niet die fanschap geeft die bijvoorbeeld een Efteling had. Het heeft vooral te maken met het feit dat Europa Park pas heel laat abonnementen is gaan verkopen. letterlijk 25 jaar geleden kon je geen abonnement kopen voor Europa Park. Iedereen die 25 jaar geleden naar Europa Park kwam, die kocht een dagkaartje. Dus je snapt dat het aantal mensen dat zoals in de Efteling misschien met zijn abonnement al jarenlang wekelijks is naar de Efteling ging, dat dat onbestaande was 25 jaar geleden in Europa Park. Er zijn dus heel weinig mensen die opgegroeid zijn met ouders of grootouders voor wie een uitstapje naar het Europa Park een wekelijkse of maandelijkse bezigheid was. Dat geldt natuurlijk wel voor de Efteling. En daaruit ontstaat natuurlijk een soort van gekoesterd fanschap dat van generatie op generatie wordt overgegeven. Natuurlijk dat Europa Park volledig ontbreekt. Vandaar dat het moeilijker is voor Europa Park om een fanbase met ambassadeurs uit te bouwen dan veel andere parken die daar al langer mee bezig zijn kunnen. En daarom hebben ze dat zelf in handen genomen. En dat vind ik op zich wel heel bijzonder. Een beetje zoals D23 bij Disney. Ze doen dat bijvoorbeeld voor de allerjongste met de Europa Park Junior Club, die intussen al 10 jaar bestaat met een lidkaart en een eigen clubblad en een clubruimte in het park. Ze doen dat met hun Hotel Friends, een soort van vriendenclub voor wie je regelmatig op hotel gaat bij Europa Park, waar je dan lid van wordt zodra je ergens is een hotel boekt van Europa Park en dan krijg je regelmatig gratis geschenkjes als je ergens bij Europa Park op bezoek gaat. En als je meer hotelverblijven gaat boeken, worden die geschenkjes steeds uitgebreider en steeds groter, et cetera. Ze hebben geen eigen fanclub, maar ze omarmen die enorm. En ze laten epfans.info zelfs toe om zich de officiële fanclub van Europa Park te noemen. In samenwerking met epfans.info organiseren ze bijvoorbeeld jaarlijks een fantreffen. Laten ze toe dat de mensen achter epfans mensen uit Europa Park interviewen en dat er specials rond verschijnen. Ze verkopen zelfs de souvenirs van de fanclub in de souvenirwinkels van het park zelf. En ze brengen ook heel veel souvenirs uit op maat van hun fans. Volwassen kledinglijnen, een fraaie collectie koffietafelboeken en jubileumuitgaven, zoals dat nieuwe hardcover jubileumboek Magic Moments, dat net is uitgebracht als relatiegeschenkje, zelfs als e-book en dus volgend jaar in de rekken van het park gaat liggen. En de vele muziekuitgaven die ze doen, bijna alle muziek van alle attracties, is uitgebracht op cd of op streamingdiensten. Nee, het park wordt niet zo nauwlettend van dag tot dag gevolgd als veel parken bij ons in de buurt. Maar daar zit taal en demografie en die geschiedenis met de abonnementhouders een beetje in de weg. Maar ze koesteren hun fans wel. En daar mogen in mijn ogen andere parken echt wel een voorbeeld aan nemen.
En bovendien is Europa Park ook een park wat veel meer op de seizoenen werkt. Het is veel minder dat daar ergens bordjes worden vervangen en alle fans inderdaad er overheen walsen, zoals in de Efteling. Maar het is wel het park wat ik associeer met ergens eind maart. Het park gaat voor het eerst na een aantal weken sluiting weer opnieuw open voor een nieuw seizoen. En dan staat die hele familie Mak daar boven op dat monorailstation bij de ingang. Gooien ze een paar Ed en Edda knuffels het publiek in voor de fans die daar staan. Wat eigenlijk, als je daar iets verder over gaat nadenken, redelijk onzinnig is eigenlijk. Hè? Want ja, daar gaan fans naartoe komen die weer terug naar dat pretpark toe willen, die een abonnement hebben bijvoorbeeld. Maar voor een gemiddelde bezoeker, die moet toch iets hebben van Wat gebeurt hier?
Wat staan die rare mensen daar dingen te gooien?
Die dachten van, ik dacht dat Taylor Swift erg was, maar dit is nog een stuk heftiger.
Misschien krijg je dan van die vriendschapsbandjes van Thomas Mak of zo.
Ik zie het nog wel gebeuren. Maar dat is ook het moment dat ze naar de pers en naar de fans uitpakken met, dit is ons nieuwe seizoen, dit doen we dit jaar nieuw en kun je allemaal verwachten. Soms wil er nog wel eens iets zijn wat iets later op het seizoen open gaat. Maar ze zijn daar inderdaad een heel open boek in en omarmen inderdaad het feit dat mensen graag naar dat park toekomen en dat op die manier in de populaire cultuur dat park toch enige vorm van status heeft. Zij het bij fans van pretparken, zij het ook bij wat mensen die buiten Europa Park niks met pretparken hebben.
Moet ik wel zeggen dat ik denk, maar ik ben er niet zo goed in thuis, maar iemand heeft mij ooit verteld dat de status die Roland Mack heeft in Duitsland, dat echt een beetje zo'n status is van wat een Mark Koeken heeft bij ons. In zin van, dat wordt beschouwd als een succesvolle voorbeeldondernemer die heel vaak gevraagd wordt in financiële televisieprogramma's en economische televisieprogramma's om zijn mening te uiten, ook over onderwerpen die niks te maken hebben met Europa Park. En in dat opzicht kan ik mij voorstellen dat de aanwezigheid van zo'n familie op de eerste dag een beetje is alsof je bij het spreken Mark Koeken zou zien staan aan de ingang van Paradise.
En het is ook wel een man die af en toe zijn mening ertussendoor laat. Het is niet dat hij altijd een heel uitgesproken mening over alles heeft, maar hij laat af en toe wel eens iets vliegen wat niks met Europa Park te maken heeft. Ik kan me nog herinneren dat in 2019, dat ik op de socials van Europa Park ineens een filmpje zag van, ik denk Ronald Mack, die aangaf dat je zeker moest gaan stemmen voor de Europese verkiezingen destijds.
Een thema.
Ja, eigenlijk wel, inderdaad. Ja. Maar ja, het is niet nodig. Hè. Ik bedoel, misschien schop je er een aantal mensen voor de been die misschien wel een ticket wilden kopen voor Europa Park. En zouden andere mensen in de industrie of andere pretparken daar ver van weg blijven. Maar hier in Europa Park, again, omdat die familie daar zo dichtbij verbonden is, doen ze dat graag.
Alright. Wat is de laatste van jou?
Mijn laatste puntje is eentje die, denk ik, veel pretparkliefhebbers wel associëren met Europa Park. En dat is hun niveau van efficiëntie.
Ja.
En dan bedoel ik vooral, dit pretpark is kampioen in doorwerken. Als je daar in de rij staat bij Blue Fire, er staat 15 minuten rij, daar komt een trein bij. Is dat nodig op dat moment? Nee, niet meteen, maar ze doen dat wel. En dat gaat veel verder dan alleen de attracties waar een gigantisch hoge capaciteit is en waar die personeelsleden hard doorwerken. Dat zit hem ook in de ingang, waar je het park binnenkomt en nooit 3 seconden hoeft te wachten. Dat zit hem in de horeca, dat zit hem in dat gekke shuttlebusje wat om de 10 minuten tussen Rulantica en de hotels rijdt. Ze werken hier ontzettend goed door en dat zit echt in de identiteit van dat park. En ik kan me alleen maar voorstellen dat daar ooit gewoon eens een keer een of andere manager van een Merlin Entertainment of een Parques Reunidos heeft rondgewandeld en bijna een beroerte krijgt van te zien dat daar...
Hoe weinig voorsteekpasjes je met dat soort efficiëntie zou kunnen verkopen.
Voilà, en hoeveel geld je zou kunnen besparen door niet die trein op Blue Fire erbij te zetten. En het enige wat ik me dan kan voorstellen is dat Ronald Mack ernaast staat en onaangeroerd zijn schouders omhoog heft en zegt, wir schaffen das. We doen het toch gewoon omdat dat bij ons hoort en omdat we dat zo op onze Duitse, efficiënte manier doen. Maar moet ik ook wel bijzeggen, ik vind het fantastisch dat ik heel weinig in de wachtrij sta, maar het gaat ook ten koste van een aantal dingen in dat park.
Net hetzelfde zeggen van, op een hele drukke dag is het heel fijn dat er heel snel wordt doorgewerkt, maar zelfs bij heel rustige attracties of op heel rustige dagen mis ik daardoor soms een beetje van de hospitality die ik bijvoorbeeld bij de Amerikaanse Disney's en ook bijvoorbeeld Efteling en Toverland zo kan waarderen. Die vriendelijke begroeting, die lach op het gezicht van de medewerkers, dat is daar toch niet, hè?
Ja, klantgerichtheid en klantvriendelijkheid verdwijnen soms wel een beetje naar de achtergrond. En heel soms wekken mensen die daar werken ook wel meer de indruk van iemand die na een carrière van 40 jaar in de ambtenarij vast is geroest in zijn eigen systemen. dus... Het heeft niet altijd alleen maar voordelen, maar het is wel prachtig om te zien dat er die extra trein op Blue Fire bij komt, ook al staat er maar 15 minuten wachtrij. Het is fantastisch om te zien hoeveel boten er door piraten in Batavia heen gaan, ook al kun je meteen instappen. Het is fantastisch om te zien dat je meteen als eerste aan de beurt bent bij de ingang of om je wieners niet zo te bestellen in het Seehouse. Die efficiëntie die er altijd is in Europa Park, die waardeer ik enorm. Zelfs al gaat die af en toe ten koste van een vrolijke glimlach.
Ja. Het laatste dat ik nog heb opgemerkt, ik heb opgeschreven Ed en Edda. En dat klinkt heel raar, maar ik wou het nog eens eventjes hebben over de mascottes van Europa Park. Want voor alle duidelijkheid, toen ik in het beginjaar naar Europa Park ging, waren mascottes geen ding. Euromouse was met moeite te vinden in het park. Dat was een figuurtje die boven het logo werd afgedrukt. En de afgelopen jaren hebben we gezien hoe die mascottegalerij van Europa Park steeds groter en uitgebreider is geworden. Hoe Ed en Edda, want ze hebben ondertussen ook een naam gekregen, jaar in jaar uit ook steeds subtielere en minder subtiele gedaanteveranderingen hebben ondergaan. En dus ook steeds prominenter aanwezig worden in alles van Europa Park. En de reden waarom ik het ook wilde opmerken is omdat deze zomer er ook echt een film uitkomt in de Europese bioscopen met Ed en Edda in de hoofdrol. Het is een groot risico, hè? Het is niet de eerste keer dat ze een film hebben uitgebracht. Ik bedoel, Happy Family, daar hebben ze ook al 2 films van gemaakt. Die is ook in de Europese bioscopen geweest. Maar Happy Family, die konden ze net zo makkelijk droppen als dat ze bij wijze van spreken die tevoorschijn hebben gebracht. Want dat was uiteindelijk niet het figuurtje waar hun park voor staat. In dit geval brengen ze de mascotte uit op het grootscherm in alle landen van Europa en wellicht ook daarbuiten. En riskeren ze dat als dat een flop wordt, als dat op een slechte manier wordt ontvangen, dat ook een mascotte schade gaat opleveren van die film?
Ja, ik vond het ook wel bijzonder eigenlijk. Het thema van de film is de Grand Prix.
Juist.
En voor een kinder, of een, ja toch kinderfilm, hè. Dat,
ja,
dat
het is
absoluut
een kinderfilm. Ik verwacht daar geen hoogdravende cinema of iets eigenlijk.
Nee, inderdaad. En dan vind ik het toch bijzonder dat voor die Grand Prix gekozen is, want ik wil nu niet al te genderstereotyperend, bevestigend gaan werken, maar een Grand Prix lijkt me over het algemeen een jongensachtig thema of zo. Ik vond het wel interessant dat die keuze daarvoor gemaakt is. Het lijkt me wat minder een algemeen thema dan sommige andere kinderfilms. Nu, ik ben ook wel niet een ouder met kinderen, dus misschien kijk ik hier iets over het hoofd. Maar
de racewagens is een soort van rare rode draad doorheen de hele geschiedenis van Europa Park. Hè? Van dat racewagencircuitje in het Engelse themagebied tot de thematisering van het Formule 1 Mercedes-team in de hal van Silver Star. En van die Alphamods tot Volton Nevera Power Park Rimac. Snelle wagens, dat is een soort van rode draad door het verhaal van Europa Park. Hè? Het verbaast me eigenlijk niet. In ogenschijn nemen dat ook volgend jaar een themagebied rond Monaco zal toegevoegd worden aan Europa Park. En uiteraard, als je aan Monaco denkt, dan denk je ook aan snelle, dure auto's en autoraces.
Ja, en waarschijnlijk zal het ook wel een van de interesses zijn van iemand in de familie Mack, vermoed ik.
Daar twijfel ik niet aan. Hey, vooral dat die Ed-on-Ed-off film die gaat niet goed zijn. Hè. Om goed te zijn, moeten film complexe personages hebben die echte emoties kunnen hebben en geconfronteerd kunnen worden met ja, universele ervaringen. Hè. Toy Story, dat gaat niet over speelgoed, maar over essentiële thema's zoals existentie en identiteit. Finding Nemo, die gaat over het moeilijkste dat ouders ooit maar moeten leren in verband met hun kinderen. Loslaten. Inside Out gaat over verandering en acceptatie van jezelf. En Up gaat over rouwen, afscheid nemen en verder gaan nadat je iemand verloren bent. Maar Edda, dat zijn mascottes, dat zijn flat characters. Dat is net als Mickey Mouse of Pardoes. Aan het eind zullen ze altijd weer moeten eindigen zoals ze begonnen zijn. Maar je wil geen wuivende mascotte die symbool staat voor de trauma's die we allemaal moeten verwerken als we in de steek gelaten worden, bijvoorbeeld. Mickey Mouse en Donald Duck die zijn voor eeuwig gevangen in hun eigen ja, eendimensionaliteit, zou ik bijna zeggen. Daar is niks op tegen, voor alle duidelijkheid. Zulke personages heb je ook nodig, maar ze gaan zelden of nooit goede films opleveren. Dus nee, ik verwacht niet dat Edda terecht zal komen in een badhuis voor geesten en daar gaat moeten werken om haar in varkens veranderde ouders te redden. Het worden pratende jellycat-knuffels en autootjes volgens mij. Meer moet je daar niet van verwachten.
Ja, ik zie er nog wel wat potentieel in die film, omdat ik die hele vriendenclub daar van al die figuren. Want ze hebben er veel. Hè. Ze hebben voor zo'n beetje ieder land wat daar in de buurt ligt. Zo'n eigen karakter gemaakt met een eigen accent. Ik vind dat nog wel vrij leutige karakters. Het zijn uiteraard platte cartoony-karakters die cartoony-achtige dingen meemaken in zo'n 5 minuten durende 4D-film die je tot nu toe had.
Dit gaat anderhalf uur duren.
Dit gaat inderdaad een volledige kinderfilm zijn. Ik ben vooral ook benieuwd hoe dat gaat worden, omdat die figuren zijn natuurlijk bedacht als een soort stereotypering van een land. En als je hier bij ons in de cinema in België films gaat maken voor kinderen, waarbij je erg de nadruk legt op het ene karakter wat Frans moet zijn, het andere Zwitsers. Ik weet niet hoeveel dat naar voren gaat komen bij ons, maar goed, we gaan het zien. Hè. Het lijkt me wel nog leuk om eens een keertje naar te kijken, inderdaad, als ik een avond echt niks te doen heb en verdwaald op VJoy terecht ben gekomen later.
VJoy, nog zoiets.
Ja. We zullen zien wat het gaat geven. We gaan in ieder geval ook een nieuwe attractie daar rond gaan kunnen beleven. Hè, komend
juist,
jaar.
Ja. Een soort dark ride met vooral heel veel schermen, denk ik trouwens.
Hè. Zeer creatief gebruik van ruimte eigenlijk ook. Hè? Want die oude, ik ging bijna Carousel of Progress zeggen, maar dat is
daar was het absoluut van afgekeken.
Daar was het zeker van afgekeken. En die hele ruimte is daar zeer efficiënt gebruikt. Dat gaat nog efficiënter gebruikt worden met de nieuwe attractie die daarbij komt. Dus dat is ook weer iets om eruit te kijken de volgende keer.
Grappig trouwens, richting, die attractie die gaat ongetwijfeld in de catalogus van Mack Rides terechtkomen. Maar die is, zoals je zelf zegt, eigenlijk gemaakt om een soort van replacement te zijn van dat huidige gebouw, maar een ander park dat die attractie dan wil kopen, die heeft dat gebouw natuurlijk niet. En die gaat dat dan helemaal neer moeten zetten van nul af aan. Ik vraag me af in hoeverre dat heel veel exportmogelijkheden heeft.
Misschien is het ook een soort van selling point zoals Popcorn Revenge in Walibi Belgium ook een beetje heeft, van je hebt misschien ergens een oud gebouw wat leeg staat. Zelfs in kleine ruimtes kunnen we daar toffe dingen mee doen voor een niet al te groot budget. Misschien moet het zoiets gaan voorstellen wat de Mack-familie later eens een keer wil gaan verkopen. Hè?
In elk geval mogen ze mij verwachten deze zomer in Europa Park nog eventjes wachten om te kijken wanneer alles dat aangekondigd is open is. Want vroeger was zo Europa Park dat park waarin je 100% zeker kon zijn. Als ik op openingsdag ga, dan is alles wat nieuw is aangekondigd ook open. Dat is de afgelopen jaren niet meer het geval.
Nou, en ik kijk er ook enorm naar vooruit. Dat is echt zo dat type tripje wat je wel toch even gepland moet hebben en wat je toch al even in de verte ziet aankomen van we gaan dat dit jaar eens een keer gaan doen. Daarom is dat ook zo'n park waar ik ieder jaar weer mee naar uitkijk als ik weet van het staat in de planning voor dit jaar.
Meer dan een tripje dus, maar echt een soort van vakantie dus.
En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via @pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend@pretparkland.be. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.